Dames en heren, ik open de vergadering.
Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, wanneer u ook luistert en welkom bij de Politicast. De podcast over de Venlose politiek waarin ik, Jim Wijs, voormalig raadslid in Horst en de Maas, die verhuisd is naar Venlo en inmiddels woonachtig is in Tegelen, ga kijken hoe het er aan de andere kant van de Maas aan toe gaat. Wat zijn belangrijke zaken die hier spelen? Dat doe ik iedere aflevering met mensen in de lokale politiek die betrokken zijn of daar in ieder geval affiniteit mee hebben. En in een aantal afleveringen in 2022 ga ik me richten op de gemeenteraadsverkiezingen die er op 16 maart aankomen. Daarvoor heb ik inspirerende en ook jonge mensen van de kieslijsten gekozen. Die gaan vertellen wat hun in hemelsnaam bezielt om die lokale politiek in te willen. Wat hun ambities zijn. En iedere aflevering zal er ook een onderwerp centraal staan. Dit keer is dat misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen van deze verkiezingen, omdat veel mensen er op verschillende manieren mee te maken hebben. Dat is wonen. En over dat onderwerp ga ik het hebben met Jade Joosten van GroenLinks en Stef van der Velde van D60. Jade en Stef, welkom en fijn dat jullie er zijn. Jade, mag ik jou vragen om eerst eens even iets over jezelf te vertellen?
Ja, oké. Okay. Ik ben Jade Joosten. Ik sta dus op nummer 6 voor GroenLinks. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Venlo-Zuid. En mijn interesses in de politiek liggen voornamelijk op het gebied van wonen. Ook jongerenparticipatie, representatie in de politiek vind ik heel belangrijk. Klimaatverandering natuurlijk, economische rechtvaardigheid. En in het dagelijks leven ben ik nog student in Nijmegen aan de Radboud.
En wat studeer je?
Ik studeer PPS, dat is Philosophy, Politics and Society. En het is dus een soort van politicologie met een filosofische insteek. Ja.
Ja, en kun je dat ook gebruiken bij deze campagne of bij de lokale politiek?
Bij de lokale politiek denk ik niet zozeer, omdat het zich heel erg focust op globale dingen zoals democratie en dingen die meer op de landelijke of globale agenda komen. Ja.
Oké, okay, ja. Jij bent 19 jaar, zei je net. Dan ben je ook een van de jongste deelnemers aan deze verkiezingen in deze gemeente. Waarom heb jij besloten om nu al op een lijst te gaan staan?
Omdat ik het dus heel belangrijk vind dat jongeren meedoen. En ook omdat ik zie dat er in mijn wijk persoonlijk, in Venlo-Zuid, heel veel behoefte is. En dat veel mensen ontevreden zijn. Maar dat die ontevredenheid nooit echt ergens in terecht komt. Ik bedoel, je kunt boos zijn en aan de zijlijn staan. En ik begrijp ook die emotie. Want ook niet iedereen heeft tijd en het voorrecht om dat te kunnen doen. Maar daarom heb ik wel altijd zoiets gehad van, als je iets ziet en je er last van hebt, dan als je de mogelijkheid hebt, kun je er ook beter wat aan doen. En dan is politiek natuurlijk het beste hulpmiddel.
Oké, mooi. Stef, kun jij iets over jezelf vertellen? Wie ben jij en waarom heb je voor een plek op de lijst bij D60 gekozen?
Ja, mijn naam is Stef van der Velde. Ik ben 32, woonachtend in Blerik. Ik sta in het dagelijks leven, sta ik voor de middelbare school als docent geschiedenis. En ik ben eigenlijk de politiek ingerold vanuit het idee, ja, wat Jade net zegt, je kan wel langs de zijlijn staan te schreeuwen, maar ik ga liever dan zelf gewoon het politieke debat in of de politiek in. Ik wil zelf eigenlijk met de voeten in de klei en kijken of ik een constructieve bijdrage kan leveren.
En waarom dan D66?
Waarom D66? Nou, landelijk gezien past die partij inhoudelijk het meeste bij mijn standpunten. Ik vind het heel belangrijk dat we kansenongelijkheid tegengaan. Ik vind het heel belangrijk dat er een progressieve woonagenda komt. Ik vind het belangrijk dat wij het klimaat eigenlijk gewoon als eerste urgente punt op alle lijsten hebben staan. En om die reden heb ik mij landelijk aangemeld en ben ik lokaal aan de slag gegaan.
En ja, hoe zit dat bij jou? Waarom GroenLinks?
Ja, net wat jij zegt. Ik denk dat alles eigenlijk in de partij heel goed bij mij aansluit. Het progressieve, het linkse, het sociale. Ik ben er eigenlijk al best wel vroeg bij terechtgekomen. Want ik zit al sinds mijn 17e bij Dwars. En
Dwars is de jongere tak van GroenLinks.
Ja. Dus ik heb daar altijd een beetje verbintenis mee gevoeld met linkse politiek, denk ik.
En nu zijn er mensen die zeggen, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen, D66 GroenLinks zijn partijen die redelijk dicht bij elkaar zitten qua ideologie, qua politieke standpunten. Wat zijn voor jullie nou verschillen tussen die twee partijen? Waarom zit jij bij GroenLinks, Jade, en waarom zit jij bij D66, Stef? En is dat niet, waarom is dat niet andersom?
Dat is een hele goede vraag. Waarom zit ik bij D66 en niet bij GroenLinks? Ik denk dat je gelijk hebt dat er een heel aantal kernpunten zijn waar er heel veel overlap is. Wat mij in D66 meer aanspreekt is toch het iets meer centrumlinkse. Dus het stukje, het liberalere stuk erin. Ja, dat is voor mij denk ik de voornaamste reden dat ik mij niet politiek actief heb gemaakt voor GroenLinks.
Mm-hmm. Ja, ik sta dan tegenover jou en daarin kan ik mezelf niet heel goed herkennen. En ik denk dat bij mij ook een grote rol heeft gespeeld dat D66 al een tijd in de coalitie zit. En dat ik niet veel veranderingen heb kunnen zien die ik had willen zien op landelijk beleid. En gemeente zit het natuurlijk weer net wat anders. Maar voor zover ben ik niet heel tevreden met de koers die er landelijk is geweest voor D66. En daarom zie ik GroenLinks meer zitten als oppositiepartij ook.
En wat zijn dan dingen waar je niet zo tevreden mee bent?
Natuurlijk stemt een coalitie altijd samen. En ik ben niet heel tevreden over het vluchtelingenbeleid. Hoe daar D66, want ik weet dat ze wel sociaal zijn daarin, maar dat ze af en toe toch mee in zee gaan met andere keuzes, wat ik teleurstellend vind. En ik denk dat ik ze niet radicaal genoeg vind op het gebied van klimaatverandering en wat daaraan moet worden gedaan.
Ja, ja. En in de gemeente was het natuurlijk andersom, hè. D66 heeft in Venlo de afgelopen jaren in de oppositie gezeten, terwijl GroenLinks in de coalitie zat. Hoe kijk jij daarna? Wat vind je dat GroenLinks nou goed heeft gedaan in de coalitie?
Ik denk dat GroenLinks, dat Marij vooral heel veel dingen goed op de agenda heeft weten te zetten. Dat
cultuur... Marij Pollocks, de wethouder van GroenLinks.
Marij Pollocks, ja. Dat cultuur en dat ook medezeggenschap van mensen meer op de agenda is komen staan. Omdat zij het heel erg belangrijk vindt dat de bewoners ook zelf echt meedoen in de politiek en meedenken. En ik denk dat we dat op gebied van klimaatverandering en milieubewustzijn en cultuur best wel goed voor elkaar hebben gekregen.
Mm-hmm. Stef, zijn er dingen waarvan jij denkt als D66 in de coalitie had gezeten, dan was dit of dat anders gegaan?
Ik denk dat wij als D66 in de coalitie had gezeten met sowieso Frans Aarsen, misschien met een grotere groep, dat wij wel een wat progressiever afvalbeleid hadden gehad. Ik ben redelijk teleurgesteld dat het afvalbeleid wat vast is gesteld door deze coalitie. Ik vind het niet vooruitstrevend, ik vind het niet uitdagend, ik vind het een beetje hokjes denken, heel beperkt. Niet ruim, pak het groot raam, kijk om je heen, kijk wie het goed doet en neem dat over. Ik denk dat de woonproblematiek heel anders eruit had gezien als D66 met een stevige vinger in de pap had gezeten. Ik merk toch dat hier een beetje stilstand is geweest. Wellicht ook zelfs achteruitgang op het gebied van wonen. Ik vind het woongebied echt heel conservatief. Dat ligt natuurlijk ook aan de lokale coalitie die niet super progressief is wat mij betreft. Daar zijn echt nog heel erg veel dingen te halen.
Nee, snij je eigenlijk al het onderwerp aan waar ik ook de volgende vraag over had willen stellen. Want we zitten hier ook om met name te praten over het onderwerp wonen. En ik denk dat veel mensen in deze gemeente, maar ook daarbuiten natuurlijk, hier iets van vinden. En dit ook een belangrijk onderwerp vinden. Zelf heb ik dit bijvoorbeeld ook aan de levende lijve ervaren vorig jaar toen ik zelf een huis wil kopen. Het is heel lastig, hè? Je moet op tijd inschrijven voor een bezichtiging. Dan moet je vaak gesloten biedingen doen en maar hopen dat je een huis kunt vinden. Ook in Venlo is dat helaas het geval. Nu is het natuurlijk zo dat, noemde het net al, jaren dat GroenLinks daar ook over mee heeft mogen denken in de coalitie. Zijn er dingen die jullie achteraf gezien anders hadden willen doen op het gebied van wonen?
Ik denk dat je wel een punt hebt in wat je net zei, dat de coalitie stroef was en dat er weinig... Ik denk dat, dat GroenLinks er te weinig over heeft gezegd op dat punt. Als in, ik sneed wel net andere onderwerpen aan waarvan ik denk dat we het goed hebben gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad het idee dat wonen niet tot, zeg maar, deze zomer, tot de woonprotesten en zo, niet goed genoeg belicht zijn. En ik hoor ook geluiden om mij heen van inderdaad starters, van medestudenten van mij, die dan op zoek zijn hier, maar dat gewoon niet te betalen is. En ik denk dat er wel, dat er nu wel binnen de partij echt een switch is gekomen, zeg maar, waardoor we nu denken, oh, dit is wel belangrijk en het is zonde dat we dit niet hebben aangepakt. En we hebben er nu ook een groot deel van ons partijprogramma aan toegewijd. Het is wel een van de kernpunten nu.
Ja. Dat viel me inderdaad ook op. Jullie hebben het hoog bovenaan jullie programma gezet en flink wat punten. Stef, jij noemde net van als D66 in de coalitie had gezeten, was het anders gegaan. Wat was er dan anders gegaan?
Ja, ik denk dat we zijn nu eigenlijk heel veel aan het, hoe moet ik het zeggen, ad hoc. ad hoc beleid aan het maken. We zijn nu op korte termijn proberen wat dingen te forceren. Maar ik vind het... Ik denk als D66 in de coalitie had gezeten met de gedachtes van nu... Want ik kan niet spreken voor de gedachtes van 4 jaar geleden. Want daar heb ik niks over te zeggen. Maar met de gedachtes van nu, dan denk ik dat we de burgers wat meer in hun recht hadden gezet. Dat we, als er een verzoek komt, zoals ik dat hoor vanuit bijvoorbeeld Houtblerik, waar mensen kaveldeling willen doen, dat wij als gemeente zeggen, ja, dat is een goed idee. Daar helpen we de bevolking meer vooruit. Dat zorgt voor doorstroom op de woningmarkt. Laten we buiten dat bestemmingsplan denken. Want dat werkt niet op deze manier. Dus ik denk dat we echt wel wat meer stappen hadden kunnen zeggen. Bijvoorbeeld kaveldeling, zeg ik, alternatieve woonvormen. Dat soort zaken, bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting. Dat is alles wat ik eigenlijk de afgelopen 4 jaar echt wel heel erg gemist heb.
Mm. Dat is ook iets wat jullie nu nadrukkelijk in het programma hebben staan bij GroenLinks. Ik zag het in beide programma's terugkomen. Hoe kan het dan toch? Want voor mijn gevoel is dit iets wat partijen al heel lang zeggen. En ik heb jullie programma van 4 jaar geleden er niet bij gepakt. Maar als ik terugdenk aan programma's die ik toen las, weliswaar een andere gemeente, dan stond dit er ook al vaak in. Hebben jullie enig idee hoe het kan dat dit dan toch niet, dat er niet ergens een grote groep tiny houses wordt gebouwd? Of dat er ergens een soort van particulier collectief hofje wordt gebouwd of dat soort dingen? Waarom komt dat niet van de grond?
Die voorbeelden zijn er natuurlijk wel. Hè. Kijk naar Sporthal Kranenveld, waar volgens mij 2 stellen daar een supermooi huis in bouwen zijn. Kijk naar het oude, hoe heet dat, Maria Klooster volgens mij in Venlo. Waar dus een groep mensen samenwoont. Kijk naar Houtblerik, waar op de Molenkampweg een groep mensen een hele supermooie oude carréboerderij heeft. Wat dat trouwens al heel lang zo is. Dus dat soort groepen mensen die samen iets initiëren, die zijn er wel. Maar ja, waarom komt dat niet van de grond? Ja, ik denk dat wij te weinig faciliteren op dit moment. Waarom staan die tiny houses er niet? De tiny house beweging die was 4 jaar geleden nog heel klein. Mm-hmm. Die wordt steeds groter. Het is geen oplossing voor het woonprobleem, maar het verlicht wellicht wel de druk. Want er is een grote groep mensen die dat al dan niet tijdelijk misschien wel heel interessant zou vinden. Wij kunnen daar als gemeente denk ik heel gemakkelijk gronden voor toewijzen. Al dan niet voor tijdelijke bewoning. Wij kunnen zeggen van nou hier, dit is een braakliggend terrein. Daar is geen bestemming voor. Dat kan voor 5 jaar ingezet worden voor tijdelijk wonen. Je kan daar de basisfaciliteiten neerzetten als gemeente, als infrastructuur, als gas, water, licht en nou ja, liefst geen gas en riool. Maar dat de mensen daar kunnen leven voor 5 jaar, dat zou je kunnen faciliteren.
Ja. Ja, ik zag jou knikken.
Ik denk ook wel dat het belangrijk is dat dat we niet alleen kijken puur naar het bouwen. Het is belangrijk dat er alternatieve woonvormen komen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken wat je met de huidige huizen kan. Met de huidige panden kan. Die kunnen worden gerenoveerd. Oude kantoren, oude leegstaande panden. Wat je daarmee kan voordat je weer naar het bouwen gaat. Wat ook nu natuurlijk nodig is. Maar dan moet je ook kijken dat het bouwen weer toegankelijk is. En dat het sociale huur kan worden. In plaats van dat het weer voor heel veel geld wordt doorverkocht en er winst op wordt gemaakt. Dus ik denk dat je gelijk hebt in het feit dat er nieuwe vormen moeten komen en dat we breder moeten gaan kijken dan bijvoorbeeld ook, hoe noem je het? Zeg maar samenwonen met anderen, dus collective housing. In plaats van alleen op jezelf een groot huis voor ieder persoon. Maar dat er een soort van mix moet komen van nieuwe woningen en er ook moet worden gekeken naar wat er kan gebeuren met wat er al is.
Mm-hmm. Ik denk dat je daarmee de spijker wel op zijn kop slaat, maar dat je ook moet denken van, kijk, je moet in het denken van nieuwe woningen niet per se in het klassieke denkbeeld woning denken, wat mij betreft. Er hoeven niet 80.000 rijtjeshuizen bij te komen. Hè? Mensen moeten de vrijheid krijgen om te kijken van hoe wil ik gaan wonen. Er zijn sec voorbeelden van bedrijven die dus dat is niet tiny house, maar het maatje groter, 50 vierkante meter woningen die ze klimaatneutraal kunnen produceren. Dus wat geen enorme impact heeft op het milieu. Wat allemaal mobiel is. Wat voor langere of kortere tijd op een terrein kan staan. Zoals een cube house of een mill house. Je noemt maar gewoon wat bedrijven. En mill home trouwens. Dat zijn gewoon wat bedrijven die dat soort huizen bouwen. Waarvan ik denk dat zou wel een oplossing kunnen zijn hier. Want wij hebben vooral een probleem met doorstroming. Er zijn voor starters zijn geen huizen vrij. En voor ouderen zijn er geen alternatieven. Terwijl die eigenlijk wel waarschijnlijk uit hun veel te grote huis voor hun met z'n tweeën willen. En daar moeten wij als gemeente oplossingen in gaan bieden. Wij moeten gaan kijken, nou waar kunnen wij die ouderen die eigenlijk graag een maatje kleiner wil gaan wonen. Waar kunnen we die mensen een mooie locatie bieden om hun woonvorm te creëren? Wat dat dan ook mag zijn. Waar kunnen wij die starter steunen in zijn eerste zoektocht naar een woning? Zijn dat startersleningen? Is dat een doorstroomloket waarbij we starters en huisverlaters koppelen aan elkaar, zodat de markt misschien niet direct de overhand krijgt? Want de gekte van de markt, daar is iedereen een slachtoffer van. Want de doorstroom zorgt ook gewoon voor oververhitting van de markt. Als jij zelf een nieuw huis zoekt, dan betaal je ook een fors meer. Dus de winst ligt alleen voor de beleggers en daar zijn we er niet voor, denk ik hier.
Dat lijkt mij ook. Als ik het D6-programma lees, dan krijg ik wel de indruk dat jullie nog net iets meer dan bij GroenLinks de bouwen-bouwen-bouwen-slogan ook hanteren. Daar valt aan de ene kant wat voor te zeggen. Misschien ben je het niet met me eens dat ik die interpretatie heb, maar valt aan de ene kant voor te zeggen. Aan de andere kant denk ik, volgens mij zijn er ook bijvoorbeeld ook leraren woningmarkt en woningaanbod die zeggen, zolang wij de oplossing in bouwen, bouwen, bouwen blijven zien, blijven we maar nieuw geld in die markt pompen, waardoor het steeds alsmaar duurder wordt. Is dat iets waar jullie rekening mee hebben gehouden?
Ik ben het daar volstrekt niet met je eens. Het bouwen, 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 dat klinkt als een VVD-slogan van 10 jaar geleden. Die hebben wij zeker niet. Maar we hebben wel erbij gezet, ruim baan voor de woningbouw. Maar ik zeg ook, je moet het zo breed zien als je wil. Hè. Woningbouw is voor mij ook een oud kantoorpand ombouwen tot sustainable housing, voor wie dan ook. Dat is ook woningbouw. Woningbouw is een leeg winkelcentrum herinrichten, zodat daar mensen kunnen wonen. Dat is woningbouw. Woningbouw is iemand die met zijn joert in een weiland wil gaan staan en daar voor 5 of 10 jaar wil gaan wonen. Dat is woningbouw. Je moet niet in het klassieke hokje denken, woningbouw is beton met stenen. Nee, woningbouw is heel breed. Woningbouw, dat is het creëren van woonruimte voor mensen. En die woonruimte, ja, daar is ruimte voor interpretatie. Dus die woonruimte die moet voldoen aan jouw eisen waar jij wil wonen. En dat moeten wij faciliteren, hoe breed dat ook is.
Maar jullie zeggen bijvoorbeeld wel, we willen bij de Schaamsdijkweg willen we een soort nieuwe woonwijk creëren.
Ja, we willen die optie inderdaad verkennen. Ja. Of daar een nieuwe woonwijk gecreëerd kan worden. Mm-hmm. En hoe die eruit gaat zien, dat is aan de markt ook. Ja. Wij gaan daar als gemeente niet per se over. Je kan eisen stellen aan wat we daar gaan bouwen. Komt daar een woontoren? Wordt dat kleinschalig? Komt daar sociale huur? Komt daar middenhuur? Komen daar koopwoningen? We hebben ook het 30-30-40 principe in ons partijprogramma staan. Dat is eigenlijk ook vergelijkbaar wat jullie
40%,
hadden.
Ja.
Ja, dus wij willen ook gewoon sociale huur, middenhuur en koopwoningen, zodat je gemengde wijken krijgt waar iedereen een plek heeft. En dat zou op de Schaapsdijkweg bijvoorbeeld kunnen. Maar we hebben ook in ons partijprogramma staan dat we bijvoorbeeld in Houtblerik, op de kruising Tangweg-Baarloosseweg, daar is een stuk akkerland. Daar hebben wij ook ideeën voor een natuurinclusieve woonwijk. We willen zoveel mogelijk proberen te bouwen binnen de bestaande contouren, maar waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld in Houtblerik heb je een enorm tekort aan woningen, vooral voor starters. De Houtblerikse jeugd wordt echt gedwongen het dorp te verlaten en kan anders tegen gigantische prijzen veel te dure huizen kopen. En daar is dus niks voor. Dus waar die uitbreiding mogelijk is, of noodzakelijk is, waar die uitbreiding noodzakelijk is, willen wij het niet helemaal in de weg gaan liggen. Maar het liefste doen wij natuurlijk aan inbreiding. Inbreiding, dat zou de eerste aanzet moeten zijn.
Ja, misschien moet ik even toelichten. De rode contouren zijn eigenlijk de contouren die de gemeente Venlo heeft bepaald waar binnen gebouwd mag worden. En inderdaad, als ik jullie programma's lees, dan zie ik dat GroenLinks heel nadrukkelijk zegt, nee, we blijven binnen de rode contouren. En jullie, D60, zegt eigenlijk van, wij willen inderdaad, zoals jij daarnet ook verwoord, niet per se alleen maar kijken, kan het binnen de rode contour, maar is het noodzakelijk, gaan we er ook buiten. Hoe kijkt de GroenLinks daar tegenaan? Ja, als jullie met een plan zouden komen, maar het zou toch voor een deel buiten de rode contour liggen. Wat is dan daar jullie standpunt over?
Dat vind ik heel moeilijk, want het zou heel erg situatieafhankelijk zijn, omdat wij dus inderdaad heel erg focussen op wat kan er met wat we huidig hier hebben liggen. Want je ziet ook dat landelijk in heel veel gemeentes dat eigenlijk niet per se het probleem is dat er te weinig woningen zijn, maar dat de woningen gewoon niet betaalbaar zijn en dat er geen doorstroom is. Want wat ik zie bij mijn oma, die woont ook in een eengezinswoning, maar die kan niks. Want als ze naar een duurder appartement gaat, dan is ze veel duurder uit voor een kleiner stuk. Maar er is genoeg woningen, zeg maar. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om te focussen op de markt, in plaats van om meteen te zeggen, oké, we gaan kijken naar het bouwen. Want er zijn woningen zat en er zijn daklozen die niet aan een woning kunnen komen door de prijzen. En we pakken de huisjesmelkers niet aan, we pakken de wooncoöperaties niet genoeg aan. Dus ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar de kern van het probleem dan om het te verschuiven naar het punt bouwen.
En de kern van het probleem bedoel je, er staat genoeg leeg of er zijn genoeg woningen of ruimtes waar we iets van kunnen maken waar mensen kunnen wonen.
Ja, dat. Ja. En inderdaad de doorstroom reguleren. Ja.
Ja. En ook daarin vinden jullie belangrijk dat als je bijvoorbeeld doorstroom reguleert, dat je ook sociale huur of sociale huurwoningen of sociale woningbouw faciliteert. Hè?
Ja, absoluut.
Ja. Hoe zie je, want ik ken ook de 40% regeling bij nieuwbouw, die staat ook nadrukkelijk in jullie programma. Als we nieuwbouw, als we nieuwe woningen bouwen, is 40% sociale huur. Wat is jullie gedachte bij die doorstroommogelijkheden? Bij als je bijvoorbeeld een kantoorpand omzet naar nieuwe woningen, geldt die 40% dan ook?
Ja, ik denk wel dat die geïncludeerd zou moeten worden. Ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk wat mogelijk is, vooral ook als je inderdaad dingen ombouwt, als je kantoren of leegstaande panden verandert, dat dat sowieso milieubewust moet zijn en dat dat ook sociale huur moet worden. Ja, ja.
Ja. En waarom is dat belangrijk?
Waarom het belangrijk is dat dat wordt omgebouwd?
Nou, waarom is het belangrijk dat er voldoende sociale huur komt?
Omdat je ziet dat hetgeen is waar ook starters en zo aan moeten komen. En waar dan inderdaad die doorstroom weer gaat zitten. Als in als alles koop wordt en zo, dan kunnen wij, vooral studenten die straks met een torenhoge studieschuld zitten, die kunnen geen hypotheek aflossen. En dan zit je alweer in de knel. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat er een soort van basis komt voor jongeren, ook voor ouderen, eigenlijk voor iedereen die het nodig heeft, die betaalbaar is en waar we niet een heel erg groot deel van je salaris aan uit hoeft te geven. En sociale huur is het enige wat dat kan bieden, denk ik, voor starters.
Ja, en dan wil ik toch nog heel even teruggaan naar die vraag waar ik net mee begon. Ja, want we hadden het over de rode contouren. Stel, het lukt toch op de een of andere manier niet dat er in bestaande bouw, dat we daar voldoende woningen kunnen creëren. En het gemeente komt met een plan om toch aan die de Schaapsdijkweg in Venlo, een beetje aan de rand, zeg maar, een nieuwe wijk te realiseren. Welk standpunt nemen jullie daar dan in?
Ik vind het heel moeilijk om het nu te zeggen, maar ik denk dat als er echt geen andere oplossingen zouden zijn, dat het dan wel, dat er dan wel een verschuiving komt in het programma en dat het wordt overwogen, ja.
Want wat zijn voor jullie de afwegingen om te zeggen, we willen eigenlijk niet buiten die rode contouren bouwen?
Ik denk dat het belangrijk is om ook de verstening en zo tegen te gaan. En als je overal maar blijft bouwen, als je alle gebieden vol blijft bouwen, dan blijft er ook weinig van over. En er is gewoon, die rode contouren zijn er, zodat dat gereserveerd kan worden, zodat niet alles wordt ingezet op bouwen. En dus inderdaad we ook kijken naar die alternatieven die er buiten bouwen zijn. Dus ik denk dat het een soort van inperken is met voorbedachte raden. Mm-hmm. Ja.
En Stef, want ik ken D66 als een partij die ook zeer tegen de verstening is. En ook wil dat we zorgen dat alles zo klimaatvriendelijk mogelijk is. Wat was voor jullie de afweging te zeggen, we gaan dan wel waar het echt noodzakelijk is buiten die rode contouren bouwen?
Wij zien, denk ik, de ernst van het probleem. En het probleem dat ligt zeker ook in de sociale huursector, maar dat ligt zeker ook bij de middeninkomens die willen doorstromen, die dus nu waarschijnlijk sociale huurwoningen bezet houden, terwijl ze eigenlijk, ja, dat qua inkomen daar royaal boven zitten. Ik weet niet precies die term, die kom ik nou niet op, maar die zitten in ieder geval te huren op een niveau waar zij niet per se thuis horen. Die zouden misschien willen doorstromen naar een koopwoning. Dat gaat niet, die is er niet. Ik ben het ook niet met Jade eens, want zij zegt dat er is aanbod genoeg. Ja, het aanbod is er niet. Ga maar op Funda kijken of wat voor makelaarsite er ook. Er is nauwelijks aanbod. Nu kan ik zelf zeggen, ik heb mijn eerste huis gekocht als student in 2012 in de woningcrisis. Daar heb ik geprofiteerd van de woningcrisis, kun je het zeggen. Toen kon je als ex-student net begonnen met werken zonder vast contract een huis kopen. Nou, ik vind eigenlijk dat we terug moeten gaan naar een situatie waarin een student dat kan. Waarin een starter op de woningmarkt dat kan. Ik bedoel niet dat je van een bijbaantje een huis koopt, maar dat je als jij start op de woningmarkt, dan vind ik dat jij eigenlijk in staat gesteld moet worden om een huis te kopen. Dat je hoeft niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Maar ik vind ook niet dat een starter gedwongen hoeft te worden om te starten met sociale huur. Niet dat daar iets mis mee is, maar ik vind wel dat er een keuze moet zijn. ik vind dat die mogelijkheid daar moet zijn. Kijk, als jij ervoor kiest om, stel je hebt de mogelijkheid, hè, stel je kiest ervoor bij je eerste baan om een paar jaar te gaan huren. Om je te oriënteren op de woningmarkt. Waar wil ik gaan wonen? Waar wil ik willen gaan werken? Waar ga ik mijn leven opbouwen? Dat vind ik allemaal heel logisch. Maar die mogelijkheid moet er wel zijn. Kijk, voor mij was het heel duidelijk. Ik wil binnen deze gemeente ergens gaan wonen. Dus ik ging zoeken naar een woonruimte. En ik heb toen mazzel gehad en ik kon dat vinden. En die optie die zou er voor deze generatie ook moeten zijn. Nou, ik ben inmiddels zelf 32. Ik heb heel veel, ik sta voor de klas. Heel veel oud-leerlingen van mij hebben nu het probleem. Die kunnen nergens een huis vinden. En ja, dat is schrijnend. En daarom zeg ik ook dat je buiten die rode contouren zou moeten bouwen als dat mogelijk is. Ik vind wel dat je daar anders voor moet compenseren. Hè? Want als wij stel, we gaan akkerland inzetten om daar woonhuizen te bouwen. Je gaat er in ieder geval heel weinig natuurgrond wat je daarvoor gebruikt. Want het akkerland is geen natuurgrond. In zover de biodiversiteit is daar zeer laag. Mm. Ik vind ook dat je als je dan gaat bouwen ergens, in wat voor vorm dan ook, zoals ik al zei, moet je zorgen voor een natuurinclusieve wijk. Ik vind ook dat we alle wijken natuurinclusief zouden moeten gaan maken. Ik vind dat we de stenen eruit moeten gooien. Veel minder, in ieder geval net als in ons programma ook staat, de parkeernorm omlaag in nieuwbouwwijken. Zorgen dat de parkeerplaatsen niet volgestraat zijn of dicht geasfalteerd zijn. Maar gaan werken met half open bestrating, met sedumbegroeiing ertussen. Want ieder beetje groen baat. Mm. Ga eisen stellen aan die nieuwe woonwijken. Ga zorgen dat daar bijvoorbeeld in die huizen, dat daar geïntegreerde nestkasten zitten. Ga in zo'n natuurinclusieve wijk. Ga gebruik maken van verkeersborden. Die op een milieuvriendelijke basis zijn geposteerd. Dus niet van staal, maar van bioplastic. Zorg dat er een honingraatstructuur aan de achterkant van zo'n verkeersbord zit, zodat daar insecten kunnen gaan leven. Zorg dat als jij zoiets gaat doen, dat je het zo groen mogelijk doet. En dat je anderzijds ook zoveel mogelijk compenseert aan de andere kant.
Heel helder verhaal. Ik wil even een stapje terug. Jij begon te praten over, ik heb als student een woning gekocht. En eigenlijk triggerde dat een vraag bij mij over Venlo Studentenstad. Hè? Want Venlo wil zich ook echt wel profileren als studentenstad. Nou ken ik GroenLinks en D66 als twee partijen die dat ook toejuichen, die dat ook willen faciliteren. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we ook naast alle uitdagingen die er liggen om onze de Venlose mensen te huisvesten, hoe gaan we er ook voor zorgen dat studenten uit elders in het land of uit het buitenland hier ook een fatsoenlijke woning kunnen krijgen? Ja, daar heb jij daar ideeën over?
ik denk dat het belangrijk is om dan een soort van collectieve woonplekken te maken. Zoals je die ook ziet achter de stad, vlakbij de Hoge Weg, heb je er eentje. Waar studenten dan met z'n allen wonen. Het zijn ook voornamelijk internationals. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je hen een kans moet geven. Want waar ik studeer in Nijmegen zie je dat daar ook heel veel problemen zijn met de woningmarkt. Met de SSH heet dat daar. En dat je zeg maar studenten hebt die na een jaar weer hun woning uit moeten. Wat natuurlijk totaal niet rendabel is voor hen, want ze zijn hier uit het buitenland. Dus ik denk dat het belangrijk is, ook met de mensen die uit Duitsland komen, die naar de Fontys komen. Mm-hmm. En met oogpunt op, we willen nog meer studenten aantrekken. Dat het heel erg belangrijk is dat we op dat gebied misschien wellicht wel kijken naar bouwen. Zodat we meer zodat we grotere woningen hebben voor meer mensen. En dat het ook betaalbaar blijft voor hen. Dat is ook natuurlijk een heel groot punt voor studenten.
En Stef, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat je het echt moet aanvliegen. Kijk, als jij als stad een studentenstad wil zijn en je wil je profileren als studentenstad. Want ik vind dat wij de afgelopen 4 jaar echt te weinig hebben gedaan. Ik vind dat we daar heel veel stappen nog in kunnen zetten. Dan moet je gaan kijken naar een collectieve organisatie die gaat regelen dat studenten gehuisvest worden. En ik zie dat dan niet zelf meteen gelijk als een kassier om echt veel voor te gaan bouwen. En ik zie dit juist echt als een item wat je met inbreiding kan creëren. En dat wil ik alleen maar even schetsen. Loop eens lekker een rondje door de binnenstad. En gelukkig zien we steeds meer, als je omhoog kijkt, zie je heel veel mooie oude gevels. Als je voorbij de lelijke reclame kijkt, dan zie je heel veel mooie oude gevels. En dan zie je nog steeds heel veel panden die gewoon helemaal leeg staan. En ik denk dat we daar een gigantisch woningarsenaal in de potentie hebben, wat niet benut wordt. En daarin zouden we de winkeliers en pandeigenaren als gemeente moeten gaan helpen, gaan begeleiden, gaan misschien subsidiëren om te gaan kijken dat daar nog meer en veel meer en op grote schaal woningen gecreëerd gaan worden voor studenten. Want waar wonen studenten het liefste? Tenminste, als ik als oude man even terugdenk aan vroeger, nou ja, zo dicht mogelijk in de binnenstad. En daar moet je dan ook gaan kijken. Want als we gaan kijken ook naar het voorbeeld wat Jaren gaf van Nijmegen. Ik heb er zelf ook gestudeerd. Die grote woonmolochen die aan de rand van Nijmegen liggen, eigenlijk net te ver van alle faciliteiten af. Ik weet niet of je daar het probleem mee oplost. Als dat nodig is, dan moeten we dat onderzoeken. Maar ik denk dat we zeker boven de winkels, we hebben echt gigantisch veel bovenruimtes, bovenwinkelruimtes die niet benut worden. Ik denk dat we zeker eerst moeten gaan inventariseren om die vol te krijgen.
Want dat is wat jij bedoelt met inbreiding. Hè?
Ja.
Je gebruikt bestaande panden om die een nieuwe functie te geven, als het ware. En dan een kamer voor studenten bijvoorbeeld.
Ja, of studio's. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet per se alleen maar een kamer te zijn.
Nee, maar in ieder geval studentenhuisvesting.
Ja.
En hoe kijkt GroenLinks naar dat idee, Jade?
Nee, daar kan ik me ook heel erg in vinden. Wat je zegt over inbreiding en ook met betrekking tot wat studenten eigenlijk zelf graag willen. Inderdaad, het studentenleven en dat vind je in de binnenstad. Dus ik heb vooral het idee dat bij studenten dat beide mogelijkheden open moeten staan als optie. Dat zowel inbreiding als het nieuwe bouwen optioneel zijn. Maar dat inderdaad goed moet gekeken worden naar de locatie wanneer je dus kiest om iets nieuws te bouwen. En dat dan wel de stad of vlakbij de font is of waar dan ook belangrijk is.
Mm. Nu is er nog een, denk ik, een best wel significante groep die we huisvesting willen bieden. En dat zijn mensen die hier komen om tijdelijk te werken. En dan hebben we het over de arbeidsmigranten die van heel veel verschillende landen hier naartoe komen. En we weten dat er best wel veel zijn in deze regio. Ook die willen we graag goed en fatsoenlijk huisvesten. En dat staat ook nadrukkelijk in jullie programma's. Maar dat kan natuurlijk soms knellen met het feit dat we al heel veel woning- en huisvestingsopgaves hebben. Hoe kijken jullie partijen daarnaar? Wat zijn jullie ideeën om te zorgen dat we eigenlijk voor iedereen een passende woning kunnen bieden? Stef, kun jij daar iets over vertellen? Hoe kijkt D66 naar het huisvesten van arbeidsmigranten?
Ja, je hebt nu toevallig lokaal het item lopen, hè, via de Albertushof in het Ven, waar gemeente 750 arbeidsmigranten in het Ven wilde plaatsen. Wat natuurlijk raar is, want volgens mij wonen er überhaupt nog geen 750 mensen in het Ven zelf. En dan ga je daar zoveel arbeidsmigranten bij zetten. Wij vinden dat je arbeidsmigranten zoveel mogelijk door de hele gemeente zou moeten huisvesten. Waarom? Omdat we die mensen heel graag hebben. En we hebben die mensen graag in onze gemeente. We willen dat die mensen graag integreren. Dan heb je natuurlijk, er zijn twee soorten arbeidsmigranten die met een hele korte duur voor een aantal maanden en die voor meerdere jaren hier komen wonen. Heb je het liefst natuurlijk gewoon in iedere straat.
Ja.
Overal moet plek zijn voor die arbeidsmigranten. Dus dat huisvestingsprobleem is gewoon hetzelfde als voor iedere willekeurige andere Venlose inwoner. Dus daar zou gewoon werk van gemaakt moeten worden.
En dan heb je het over degene die hier voor de lange termijn komen.
Ja.
Als het over de arbeidsmigranten gaat die hier voor 3 à 4 maanden komen, hebben we denk ik een andere opgave.
Ja, daar zou je moeten gaan kijken naar een woonclustering met fatsoenlijke faciliteiten. Ik wil geen partij zijn die propageert dat zo'n groep arbeidsmigranten ergens op een industrieterrein in containers gezet wordt, want dat vinden wij helemaal niks. Dus ik zou ze het liefst zo dicht mogelijk bij een wooncare met alle gewone normale faciliteiten die erbij horen, geplaatst krijgen. En daar moet echt op gelet worden als gemeente. Je moet daar echt een uitgebreide visie voor gaan schrijven. Moeten gaan kijken waar er die mogelijkheden zijn. En ik wil vooral ervoor pleiten om ook voor kortstondige arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen. Ik denk dat het voor iedereen beter is als we allemaal gewoon In kleinere groepen gemengd bij elkaar leven.
En de GroenLinks heeft, jullie hebben een programma staan, de gemeente heeft ook voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren. Wat is dan jullie plan om te zorgen dat die mensen ook een fatsoenlijk huis hier kunnen krijgen?
Ja, wij vinden het heel erg belangrijk om ook met hen in gesprek te gaan. Om te zien waar hebben zij behoefte aan. En dan staat natuurlijk buiten kijf dat het belangrijk is dat je mensen mengt. Dat er niet hele wijken komen voor alleen arbeidsmigranten. Want dat is gewoon niet goed voor de sociale cohesie. Voor alles, voor een integratieproces. Dus wij vinden het vooral heel belangrijk om naar hen te luisteren. Om te kijken van, oké, hoe kunnen we zorgen dat hun proces goed verloopt. En we willen ook horen wat zij ervan vinden. Hoe zij of zij worden geaccepteerd en hoe we dat kunnen bevorderen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om met die mensen te praten in plaats van alleen over ze.
Want gebeurt dat nu te weinig?
Ik heb wel het idee dat heel veel, en dat zijn niet per se arbeidsmigranten allemaal, maar dat zijn wel mensen die niet hier geboren zijn en die dan in mijn wijk Venlo-Zuid wonen, die niet het idee hebben dat ze worden gerepresenteerd, dat er naar ze wordt geluisterd. En die ook alleen maar kunnen optrekken met mensen in hun eigen wijk. En dan krijg je dus dat probleem waarbij je niet genoeg mensen met elkaar mengt en waarbij niet iedereen met elkaar in contact kan komen. Dus ik denk dat we daar wel sprongen in kunnen maken, ja.
Ja, en dan doe je dus eigenlijk op de functie die gemeente erin in heeft en niet de functie die jij er als raadslid in zou kunnen hebben.
Beide. Top. Ik denk dat je als raadslid natuurlijk de verantwoordelijkheid hebt om met de mensen uit je wijk te connecten en dat je dan ook op werkbezoek kunt gaan en close-up kan kijken wat er beter kan. Maar ook de gemeente heeft daar een globalere verantwoordelijkheid in. Van betrek mensen echt bij het besluitingsproces en ga echt luisteren naar wat ze willen. Want je kunt wel praten over wat er goed zou zijn. Maar als je dan niet oprecht naar die mensen, met die mensen in gesprek gaat, dan blijft er alsnog een hele kant onder belicht.
Ja, dan heb je denk ik vooral over de mensen die zich voor de lange termijn hier vestigen. En of dat nou arbeidsmigranten zijn of statushouders of wie dan ook. Hoe denkt GroenLinks over het huisvesten van mensen die hier echt voor een kortere periode komen, zeg voor een seizoen, om hier te werken? Zij kunnen niet zomaar ergens slapen. Ze moeten ook goed onderdak geboden worden. Wat zijn jullie plannen daarvoor?
Ja, wij kunnen ons ook vinden in het idee van een cluster waarbij je wel zorgt dat het ook in een gewone woonwijk zit, waarmee ze ook contact kunnen hebben met mensen buiten hun bubbel. Mm-hmm. Maar dat er wel een soort fatsoenlijke huisvesting wordt geregeld, waardoor ze niet ad hoc iets moeten zoeken waardoor het gewoon niet fatsoenlijk geregeld is. Dus ik denk dat daar inderdaad beter een soort algemene regeling voor kan komen, waar iedereen in en uit kan, dan een soort van verspreide oplossing zoeken, zoals je wel zou doen bij mensen die hier voor de lange termijn komen.
En welke rol, als het aan jullie partijen zou liggen, welke rol spelen de bedrijven die de mensen hier naartoe halen? En uiteindelijk, zonder die bedrijven zouden de mensen hier niet zijn, want ze zoeken hier werk en ze komen hier werken. Welke rol spelen de bedrijven hierbij? Moeten zij ook zorgen voor goede huisvesting of moeten zij een deel betalen? Of wat zijn jullie perspectieven daarop?
Ik denk dat dat heel dubbel is. Ik denk dat je, wat Jade net ook zegt, je moet ook met die bedrijven in gesprek gaan om te kijken van wat kunnen wij faciliteren als gemeente? Wat dient zo'n bedrijf te faciliteren voor het personeel wat het hier naartoe haalt? Want zij hebben een vraag, wij moeten een aanbod creëren. En dat aanbod creëren wij samen. Dus ik denk dat zowel de bedrijven als de gemeente hier een hele grote vinger in de pap moeten hebben.
Ja, hè?
Ja, ik heb niet erg veel toe te voegen. Zo staan wij er ook in. Mm-hmm.
Ja, dan ben je van plan om in Venlo te blijven wonen. Jij bent 19 jaar, je kunt de wereld ligt aan je voeten.
Nee, voor zover ik weet niet. Althans, de komende tijd waarin ik nog studeer, en dat zijn nog wel de komende 3-4 jaar, denk ik, dan wel. En ik heb eigenlijk niks voor ogen. Ik denk dat onze generatie studenten ook heel erg cynisch is geworden, een beetje. Als in, ik heb er gewoon op ingecalculeerd dat ik tot dan thuis blijf wonen, omdat ik geen zin heb om schulden op te bouwen. Dus een woning in Venlo kopen of zo zit er voor mij ook niet echt in voor nu.
Stel, je was daar minder, ik begrijp het cynisme natuurlijk, maar stel je was daar minder cynisch over, je had meer in de tijd gezeten die Stef beschrijft in 2012. Had je dan hier misschien wel eerder een woning gekocht?
Nee, ik denk het niet, omdat ik dus niet de toekomstvisie heb waarbij ik heel erg lang in Venlo ga blijven wonen. De komende 10 jaar bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het voor veel mensen wel dat geval zou zijn geweest, ja.
Ja. Ja, ja, en Stef, jij hebt geloof ik recentelijk een huis gekocht in Blerik, waar jij nu woont, of niet?
Ja, dat is begin 2020 geweest. Dus ik ben niet van plan daar voorlopig te vertrekken. En ik vind het jammer om te horen dat de generatie van Jade daar anders in staat. Want we hebben als gemeente, denk ik, iedereen hard nodig hier. En we zullen er ons hard voor moeten gaan maken dat wellicht niet de Jades generatie meteen, maar de generatie die erop volgt zelf wel dat gevoel krijgt dat ze hier meer dan van harte welkom zijn om te blijven wonen. En dat moeten wij gaan faciliteren. En daar wil ik mij heel graag voor in gaan zetten.
Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit verhelderende gesprek. Ik denk dat er veel punten de revue hebben gepasseerd. En dat ik hoop dat mensen die hier naar geluisterd hebben ook een beetje duidelijk is geworden van wat nou de overeenkomst, maar ook verschillen tussen jullie twee partijen zijn. Dus nogmaals bedankt en luisteraar wil ik graag bedanken voor het luisteren.